Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. Dat doen we in het Nieuwe Testament, bij het evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen de eerste 11 versen van het 8e hoofdstuk. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Daar leidt het woord van de Heere in Johannes 8, vanaf het eerste vers. Als volgt. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem, die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op, en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de woorden uit de schrift. En Jezus schreef in het zand. Dat was het thema voor de verkondiging. Ten eerste een vrouw bij Jezus gebracht. Ten tweede Jezus bukt en schrijft in de aarde. En tenslotte Jezus in gesprek met de vrouw. Gemeente, wie herkent dat niet? Als je een lange werkdag hebt gehad, 's avonds tot 's avonds laat bent doorgegaan, als je overuren hebt gemaakt, een lange dag achter de rug hebt, jongelui, als je tot het laatste uur les had, jongens en meisjes, als je een lange dag op school bent geweest, wat kun je er dan naar uitzien om gewoon weer naar huis te kunnen? Gemeente, een lange dag is voorbij gegaan. Het was de laatste dag, de grote dag van het feest. De laatste dag van het Loofhuttenfeest. Jezus stond daar, zo lezen we in hoofdstuk 7, en hij riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Die woorden van Jezus, zo lezen we aan het einde van het vorige hoofdstuk, ze hebben verdeeldheid gebracht. Sommigen zeggen: Hij is werkelijk een profeet. Anderen zeggen: Hij is de Christus. En weer anderen zeggen: De Christus komt toch niet uit Galilea? En aan het einde van die dag roepen de fariseeën het de menigte toe: Bent u soms ook misleid? En dan gaat ieder weer zijn weegs. Aan het einde van het feest maakt iedereen zich op om weer naar huis te gaan. U kunt het zich voorstellen, een week hebben ze gewoond in loofhutten. Loofhuttenfeest gevierd. Een week primitief gewoond in tenten. Een week gekampeerd. En wat heerlijk als je dan gewoon weer naar je eigen comfortabele woning terug kunt. Behalve één. Jezus. Hij gaat niet terug. Hij blijft als iedereen vertrekt. Hij gaat naar de Olijfberg. Ook al is het overduidelijk dat hij bedreigd wordt, van alle kanten worden er voorbereidingen getroffen om Jezus uit de weg te ruimen. Als dat in onze samenleving gebeurt, is er direct extra beveiliging. Maar voor Jezus is er geen extra beveiliging. Hij wordt alleen gelaten, hij gaat naar de Olijfberg. Waar gaat hij naartoe? Gemeente, jongens en meisjes, als de Heer Jezus naar de Olijfberg gaat, dan gaat hij naar zijn Vader toe. Dan gaat hij in gebed. Dan is hij alleen. En gemeente, dat is een les voor ons. Hoe vaker Jezus zich bedreigd voelde, hoe meer hij de strijd ervoer, hoe meer hij zich ook terugtrok om alleen te zijn, om alleen met God te zijn, alleen met zijn Vader te zijn. De volgende morgen is Jezus daar weer. 'S morgens vroeg, zo lezen we in vers 2. 'S morgens vroeg is hij opnieuw in de tempel. Het loofhuttenfeest is voorbij, maar voor Jezus is het een dag als gisteren. 'S morgens vroeg is hij daar en al het volk komt naar hem toe. Dat is bijzonder. De mensen die in Jeruzalem wonen, die deze nacht weer in hun eigen woning hebben geslapen, maar misschien ook de pelgrims die deze nacht nog gebleven zijn, om vanmorgen vroeg weer op pad te gaan naar hun eigen woning. Al het volk komt naar hem toe. Er is iets in hem dat trekt. Er is iets in hem dat hen niet loslaat. Misschien herken je dat wel. Een beginnend vlammetje in je hart. Je kunt niet bij deze zaligmaker vandaan blijven. En Jezus, hij geeft onderwijs. Als Jezus onderwijs geeft, gaat hij zitten. Dat was de gewoonte, de rabbi zit en de luisteraars staan eromheen. En u mag er vanmiddag bij gaan staan, bij gaan zitten, in de kring komen. Maar plotseling wordt de rust verstoord. Ja, er is er één die altijd weer chaos wil brengen. Als Jezus aan het woord is, is er één die altijd weer de orde wil verstoren. Is er één die je altijd weer op andere gedachten wil brengen? Wat gebeurt daar, jongens en meisjes? Daar komen de schriftgeleerden en de fariseeën aan. Ze komen de tempel in en Jezus zit daar met de mensen om hem heen. Jezus vertelt over de Bijbel. En dan komen daar plotseling de schriftgeleerden en de fariseeën en ze hebben iemand meegenomen. Een vrouw hebben ze meegenomen. Deze vrouw is getrouwd, maar ze heeft met een andere man geslapen. En de schriftgeleerden en fariseeën hebben dat ontdekt en ze brengen haar bij Jezus. Gemeente, kunt u zich voorstellen wat een chaos daar opeens, wat een gedoe daar in de tempel. Dat zal er echt niet zachtzinnig aan toegegaan zijn. Wat een gejoel en een geschreeuw en dan die vrouw daar in het midden. Wat zal ze zich gevoeld hebben? Daar loopt ze dan, meegesleurd door al die mannen. En alle aandacht is op haar gericht. En waar die man gebleven is, dat staat er niet bij. Die man met wie ze overspel bedreven had. Hij is in geen velden of wegen te bekennen. Of misschien toch wel, was het er misschien een van hen? Op heterdaad betrapt, wie was erbij? Wie was erbij betrokken? Er er zit meer in het spel. Ze zetten haar in het middelpunt, dat eerst. Daar staat ze dan, die zondares, en iedereen kan haar zien. Wat zal ze zich ontzettend beroerd hebben gevoeld? Wat zal ze zich vies hebben gevoeld? Wat zal ze zich ook ongeschaamd hebben? Voor de mensen, maar zeker voor Jezus. Wat zal ze ook bang zijn geweest? Misschien heeft ze met haar armen haar hoofd alvast beschermd. Want ze weet wel wat haar te wachten staat. Ja, ze zou zomaar in onze tijd geleefd kunnen hebben, deze vrouw, in onze maatschappij. Na de feestweek ging het helemaal mis aan het einde van de week. Die laatste nacht, net voordat ze naar huis ging, gisteravond, het was zo gezellig. De laatste avond dat ze bij elkaar waren, de bonte avond. Na een week lang bij elkaar te zijn geweest, die laatste avond, het werd laat, zo stel ik me dat voor, en gezellig, te gezellig. En toen belandden ze in de verkeerde tent. Ja, en dan de volgende morgen, dan zit je met de brokken. Het was zo fijn, voor even dan. Maar nu, waar is nu die jongen die haar zoveel beloofde? Wat voelt ze zich bedrogen? Wat voelt ze zich alleen? Wat voelt ze zich verlaten? En ze kan alleen maar zichzelf de schuld geven. Had ik maar beter nagedacht. Had ik maar. Maar gedane zaken nemen geen keer. Meester, zo klinkt de stem van een van de Joodse leiders. Meester, zo spreken ze hem aan. Dat klinkt heel eerbiedig, dat klinkt heel mooi. Maar gemeente, zo willen ze zelf ook aangesproken worden. Ze stellen zich op naast Jezus. En Jezus is een rabbi en zij zijn rabbies. En Jezus moet nu de toets doorstaan. Hij krijgt nu de proef op de som. En heel het volk zal het zien. Nee, het is die fariseeën helemaal niet om die vrouw te doen. Zij is slechts een middel om hun doel te bereiken. Ze spelen een spel. Ik zei het zojuist, er zit een spel achter dit overspel. Ze spelen een spel met Jezus. Die vrouw wordt nu door de fariseeën gebruikt als een pion in een schaakspel dat ze met Jezus spelen. Ondertussen brengen ze die vrouw wel aan het goede adres. Alleen dat hebben ze nog niet in de gaten. Ze voeren de strijd op. En ze houden het hem nog eens goed onder ogen. Deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Ja, dan is het oordeel overduidelijk. Ze vertellen het. In de wet heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. Gemeente, dat staat in de Bijbel dus. Dat staat in de wet. Dat staat in de Tora. In de wet heeft Mozes geboden zulke vrouwen te stenigen. Dat is heftig wat daar staat. God neemt de zonde serieus. De ziel die zondigt, had God gezegd, zal sterven. God kan de zonde niet zomaar door de vingers zien. Ja, het is waar wat ze zeggen. In de wet heeft Mozes geboden dat zulke vrouwen gestenigd zullen worden. Wat zij wel vergeten is dat Mozes nog meer heeft gezegd in de wet. Het staat tot 2 keer toe in de Tora. En tot 2 keer toe staat het erbij dat zij beiden zullen sterven. Zowel die vrouw als die man. Dat vergeten ze blijkbaar. Dat zulke vrouwen gestenigd zullen worden. Zulke vrouwen, dat is een verachtelijk spreken. Zulke verachtelijke vrouwen, daar staan ze dan, de mannen. Ze staan klaar. Ik stel me zo voor met de keien in hun handen. Om ze af te vuren op die zondares. Maar eerst is Jezus aan de beurt. U dan, wat zegt u? En wij zullen kijken of u echt een leraar van Israël bent. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. Jezus bukt en schrijft in de aarde. Want jongens en meisjes, waarom brengen de schriftgeleerden en de fariseeën deze vrouw bij Jezus? Er staat in de Bijbel, en als je mee kunt lezen, dan kun je dat zien in vers 6. Zij zeiden, dit zeiden zij, om hem te verzoeken. Waarom brengen ze die vrouw bij Jezus? Omdat ze de Heer Jezus willen verzoeken. Wat betekent dat? Ze willen de Heer Jezus uitdagen. Ze laten de Heer Jezus examen doen. En ze hopen dat hij zakt voor het examen. Ze hopen dat hij iets doet wat niet goed is. En dan kunnen ze hem aanklagen. En dan kunnen ze zeggen, hij heeft de dood verdiend. Ja, gemeente, dus eigenlijk gaat het helemaal niet om die vrouw te doden. De schriftgeleerden en fariseeën, het gaat er hen om dat ze Jezus kunnen doden. Om hem te verzoeken. Ze hebben het al vele malen geprobeerd om hem te verzoeken. Maar nooit is het gelukt. Maar dit keer zal het lukken. Welk antwoord Jezus ook geeft. Bij deze meerkeuzevraag zijn alle antwoorden fout. Want de Romeinen hadden het geboden dat de Joden niemand ter dood mochten brengen. Als Jezus zegt, stenig haar maar, dan kunnen ze hem bij de Romeinen aanklagen. En als Jezus haar vrij spreekt, dan breekt hij de wet van Mozes. En is hij op grond daarvan des doods schuldig. Ze hebben hem in de val gelokt. Maar gemeente, de meester laat zich niet om de tuin leiden. De meester kun je niet bedriegen. Hij doorziet heel ons leven, al onze plannen. En hij handelt onverwacht. Ja, die vrouw zal vast en zeker gedacht hebben, nu wordt het oordeel over me uitgesproken. Nog een enkel moment en dan vliegen de keien op me af en dan val ik op de grond en dan lig ik daar in mijn zonde te sterven. En het is mijn eigen schuld. De ziel die zondigt, die zal sterven. Maar luister. Ik hoor geen steen. Geen woord. Jezus zwijgt. En hij bukt. Gemeente, wat is dat bijzonder. Die vrouw staat daar in het midden. Iedereen staat. Jezus is de enige die zit. Hij zit als rabbi. En het volk om hem heen staat. En de schriftgeleerden en fariseeën staan. En die vrouw staat. En Jezus zit. En wat doet Jezus dan? Hij bukt voorover. Hij maakt zich klein. Nee, hij bukt niet om een steen te pakken, om die te gooien. Hij bukt en hij blijft gebukt liggen. Als een zichtbare preek. Als u dan met stenen wil gooien. Zie, hier is uw zondebok. Ik ben bereid uw lam te zijn. Die vrouw in het midden en Jezus daarvoor. De rollen worden omgedraaid. Die vrouw denkt, straks lig ik daar op de grond te sterven. En wat doet Jezus? Hij gaat op de grond liggen. Voor die vrouw. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan begint zijn vinger te bewegen. Nee, zijn vinger gaat niet naar omhoog. Het is geen beschuldigende vinger. Die vinger gaat naar omlaag. En die vinger, die schrijft in het zand. Het lijkt erop alsof Jezus zich niet van de wijs wil laten brengen. Alsof hij die orde verstoorde, alsof hij ze wil negeren. Alsof hij wil zeggen, wij laten ons hier niet door leiden. Zoals jongelui jullie docent dat ook kan doen, als plotseling de les wordt verstoord door een geluid van buitenaf, of doordat er een paar niet goed opletten in de klas. En dan kan de docent doorgaan op het bord. Hij schrijft op het bord. Hij gaat door met zijn werk. En wat schreef hij dan? Daar is al veel over gezegd en veel over gedacht. We weten het niet wat hij schreef. Het is in ieder geval bijzonder dat hij schrijft. Want had God zelf niet, ja in de Tora staat het geschreven, had God zelf niet met zijn vinger geschreven, de 10 geboden geschreven in 2 stenen tafelen. En Mozes moest ze brengen bij het volk. En nu is hier Jezus en hij schrijft met zijn vinger, niet in steen, maar in het zand. Jezus is de grote wetsvervuller. En als het dan gaat om wat hij schreef, zeker weten we het niet, maar er zou toch wel een verbinding kunnen zijn, dat kunnen we toch ook niet helemaal ongenoemd laten, met Jeremia 17. Wat staat er in Jeremia 17, vers 13? Daar staat, wie zich van mij afkeren, zegt de Heere, wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. In de aarde worden geschreven, Jeremia 17, vers 13. Dat is het einde van degenen die zich van hem afkeren. Dat is een ernstige boodschap. Hun namen worden in de aarde geschreven. Dat betekent dat die namen vergaan. Jongelui, als je bij het strand bent geweest, heb je misschien wel eens een woord geschreven in het strand, in het zand en je liep weer weg, en je keerde je nog om en je zag dat woord nog staan. Maar je wist, straks komt het water en dan zijn alle woorden weg. Of straks wordt het zand droog en dan waaien de woorden weg. Wie in de aarde wordt geschreven, zal vergaan. En wat staat er dan nog bij? En daarom is het toch wel opmerkelijk. In Jeremia 17 vers 13, dan staat er nog bij. Want zij hebben de bron van het levende water verlaten. En dat had Jezus precies gisteren gezegd. Op de laatste dag van het feest. Hij had ze genodigd om te komen, om te drinken van het levende water. En hij had beloofd in hoofdstuk 7 vers 38, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Maar zij houden liever vast aan de letter van de wet dan dat ze drinken van het levende water. En nu schrijft hij zelf, hij die genodigd had, hij schrijft in de aarde. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Zijn het de namen van de leiders misschien, die Jezus hier schrijft? Is het de naam van die man die er niet bij is? Van die mannen die erbij betrokken waren? Dat komt toch wel aan. Als Jezus daar nog bovenop zegt, als ze hem dit blijven vragen, ze worden ongeduldig van die houding van Jezus. En Jezus richt zich op. En Jezus zegt, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Wie van u zonder zonde is. Wat een les. Wie deze les verstaat, heeft genoeg aan zichzelf. Wie van u zonder zonde is. En weer sluit Jezus aan bij de wet van Mozes. Want in de wet van Mozes, daar staat het dat niet Jezus als eerste aan zet is. Dat niet de rechter als eerste aan zet is, maar dat de getuigen als eerste aan zet zijn. Ze spelen een spel met Jezus en ze denken, Jezus mag eerst in dit schaakspel. Maar Jezus zegt nee, de getuigen eerst. Ja, wie werkelijk getuigen zijn. Wie dus niet tot de schuldigen, maar tot de getuigen behoren. Wie zelf buiten spel staat. Wie hier zelf helemaal niets mee te maken heeft. Wie van u zonder zonde is. En daar legt Jezus zijn vinger op de zere plek. Die vinger in het zand. Aanklagers zijn schuldig. Is het niet direct aan het overtreden van het zevende gebod, dan in ieder geval wel aan het hele plan wat hierachter zit, aan het spel dat zij spelen met Jezus. Zij misbruiken de schuld van deze vrouw om een onschuldige aan te kunnen klagen. En zo gaan ze zelf in tegen de wet van Mozes. De enige die hier mag blijven staan. De enige die hier met stenen mag gooien. De enige die hier met een beschuldigende vinger mag gaan staan. Dat is Jezus. En hij doet het niet. Opnieuw bukt hij zich neer en hij schrijft in de aarde. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek, Jezus in gesprek met de vrouw. Gemeente, die woorden van Jezus treffen doel. Ja, als Jezus spreekt is het nooit te vergeefs. Zijn woord zal beslist niet leeg tot hem terugkeren. Toen ze dit hoorden. Wij hebben het ook gehoord, wie van u zonder zonde is. Toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren. Toen gingen ze allemaal weg. De een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. Ze laten hun keien vallen en ze druipen allemaal af. totdat ook de laatste is verdwenen. Gemeente, zo gaat dat met ons als het te dichtbij komt. De schuld wordt aangewezen. Wie zijn nu de schuldigen in dit verhaal? Ze voelen het aan. En het wordt hun te heet onder hun voeten. En ze maken dat ze wegkomen. Want straks zijn wij aan de beurt. Zij hadden haar op heterdaad betrapt. Maar nu zijn ze zelf op de daad zelf gegrepen. En er is niemand, dat is wel aangrijpend. Er is niemand die zijn schuld belijdt. Er is niemand die aan de voeten van Jezus komt. Er is niemand die knielt. Jezus knielt. En niemand meer. Ze gaan allemaal bij hem vandaan. Het komt te dichtbij. Het evangelie te dichtbij. Voor één niet. Jongens en meisjes, er is er één gebleven. Wie is gebleven? Dat is die vrouw. Die vrouw is daar nog steeds. Gemeente, dat is bijzonder. Ze had makkelijk hier de dans kunnen ontspringen en kunnen denken, ze zijn weg. En Jezus bukt, Jezus ziet mij toch niet, dan kan ik snel ervandoor gaan. Dan ben ik vrij, helemaal vrij. Ze doet het niet, gelukkig niet. Dan had ze heel wat gemist. Waar ieder verdwijnt, blijft zij staan. Voor een bukkende Jezus. Gemeente, Gods weg is altijd ondoorgrondelijk. God weet uit het kwade iets goeds te brengen. Zij willen hem verzoeken. Ze spelen een spel met hen, maar Jezus zet hen schaakmat. Ze willen hem verzoeken. Maar nu kan Jezus zich nog rijker openbaren. En iedereen die er nog bij is, mag het zien. Want er zijn er nog meer. De mensen aan wie Jezus onderwijs geeft, die zijn er nog. De mensen in de kring. En u mag er ook bij komen als u er nog niet bij bent. U mag het horen, jij mag het horen, de boodschap. Want nu komt de geschiedenis pas echt tot een hoogtepunt. Zonde is dat, dat de leiders van het volk de essentie van het verhaal nu missen. Ze zijn te vroeg ervandoor gegaan. Ze hebben hun rug naar hem toegekeerd. En waar sta jij? Met je rug naar hem toegekeerd. Met de leiders ervan doorgegaan. Omdat het te heet onder je voeten werd. Omdat het te dichtbij kwam. Of naast die vrouw. Luisteren naar wat Jezus zeggen zal. Voor Jezus is het nu de tijd. Om met deze vrouw in gesprek te gaan. Nu het spel voorbij is, nu kan Jezus echt ingaan op de vraag. Nu kan Jezus haar helpen. Jezus richt zich op en hij ziet alleen die vrouw. En Jezus zegt het tegen haar. Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Zij waren naar Jezus toegekomen en ze noemden hem meester, weet u nog? Meester. Ze stelden zich op naast Jezus. En Jezus moest examen doen. Maar nu zet Jezus hen op hun plaats. Nu zet Jezus hen, die aanklagers, neer naast die vrouw. Zij hadden gesproken met minachting over zondaren, zulke vrouwen, zulke verachte vrouwen. En nu spreekt Jezus met diezelfde minachting over die aanklagers. Dat is een verachtelijk spreken wat Jezus hier doet. Die aanklagers van u. Ze hadden zichzelf naast Jezus geplaatst. Maar nu plaatst Jezus hen naast die vrouw. Gemeente, want wie niet voor mij is, die is tegen mij. Het is dus het een of het ander. Of met je rug naar hem. Of luisterend naar zijn liefdestem. Mogelijk had die vrouw het nog niet eens in de gaten allemaal. Wat er allemaal precies gebeurde. Het is natuurlijk allemaal ook heel snel gegaan. En het zou zomaar kunnen dat ze nog gewoon met haar handen voor haar gezicht stond. Dat ze nog helemaal niet in de gaten had. Dat ze er allemaal vandoor zijn gegaan. En dan die woorden. Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Nu mag het tot haar doordringen. Zijn ze dan allemaal verdwenen? Heeft niemand u veroordeeld? Wat een boodschap. Jezus maakt het duidelijk. Als je aan mijn voeten komt, als je komt in mijn aanwezigheid, als je komt onder mijn vleugels, als je komt in mijn schaduw, dan heb je van niemand meer iets te vrezen. Hoe groot je zonde ook is, hoezeer je ook bent weggedwaald, hoezeer je eigen hart je ook aanklaagt en de mensen er weet van hebben. In mijn aanwezigheid moet elke aanklacht van u wijken en wordt elke veroordeling teniet gedaan. Ik ben de grote advocaat. De rechter is de advocaat. Het is opnieuw een nodiging voor heel het volk. Het feest is voorbij, maar Jezus is dezelfde. Als iemand dorst heeft, laat hij komen tot mij en drinken. En dan zal uw naam worden geschreven. Niet in de aarde om te vergaan, maar in het boek des levens van het Lam. Heeft niemand u veroordeeld? Jezus weet het wel. Maar nu moet het nog tot die vrouw doordringen. Wat er gebeurt, weet jij het al, als je aan de voeten van Jezus wordt gebracht. Misschien wel ongevraagd en onverwacht, ongedacht. Heeft niemand u veroordeeld? En dan haar antwoord. Dat is het enige wat we van haar horen. Meer woorden horen we niet uit haar mond. Twee woorden. Niemand, heren. Meer woorden heeft ze niet. Die twee woorden zijn genoeg. Niemand, heren. Heren, hoort u het? Niet meester, maar heren. Zij hadden gezegd meester. Maar deze vrouw zegt heren. U bent de allerhoogste. Ze heeft van niemand meer iets te vrezen. Iedereen is weggegaan. De enige die ik te vrezen heb, dat bent u. En zo staat ze daar voor hem. Voor hem die zonder zonde is. En dan gaat zijn mond open. Wat een verschil met al die aanklagers. En nu komt het antwoord op de vraag van de aanklagers, van de leiders. U dan, wat zegt u? En Jezus zegt het, ook ik veroordeel u niet. Hij is de enige die haar veroordelen mocht. Ook ik niet. Gemeente, wat een wonder. Genade is nooit vanzelfsprekend. Ze beseft, ik lig midden in de dood. Het doodsvonnis verwacht. En genade ontvangen. Misschien denkt iemand, nu zou die genade er dan ook voor mij zijn. Misschien is er wel iemand in de kerk die de moed heeft opgegeven en denkt, voor iedereen kan het, maar voor mij niet meer. Misschien bid je er nog wel om en hoop je er nog wel op ooit, misschien eens, dat het je eens mag overkomen. Gemeente, die genade is er nu. Die genade is er vandaag. Die genade is er bij hem die spreekt. En wat zegt hij in zijn woord? Niet alleen hier in Johannes 8, maar ook in Johannes 3 en in Johannes 12. Johannes 8 in het midden, Johannes 3 daarvoor en Johannes 12 daarna. En Jezus zegt in Johannes 3, God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En dan zegt hij het opnieuw in Johannes 12, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Dat is Jezus, de zaligmaker. Hij bukt, ook vanmiddag, het lam dat de zonde der wereld draagt. Hij is in onze zonde. Hij is erin gegaan. Hij heeft ze op zich genomen. Hij is erin ten onder gegaan in het oordeel dat over ons had moeten komen. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, wie blijft verharden met de leiders, rug naar hem toegekeerd. Wie niet gelooft, zegt hij, is alreeds veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. De Vader heeft het gezegd. Naar hem moet je luisteren. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En wie naar hem luistert, die mag zich zalig weten. Want Jezus zegt, ook vanmiddag, ga heen. Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Hij veroordeelt u niet. Hij veroordeelt de zondaar niet. Hij veroordeelt de zonde wel. Ga heen. En ze gaat. Als een kind zo blij. En wij? Wij gaan ook. Ga heen, zegt hij. Ga heen. En zondig niet meer. Wat zal ze eraan teruggedacht hebben? Het zal in haar oren hebben geklonken als een echo. En ook in die van ons? Niet meer. Niet meer. Nooit meer. Amen. Gemeente, we gaan opnieuw zingen uit die 142ste psalm. En dan nu vers 4. Ik wou vluchten, maar kom nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. En dan op het 5e vers, ik riep tot u. Ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. 142 vers 4 en 5.